De stof voor onze overdenking, dat tegelijk een woord van nabetrachting is op het gehouden avondmaal, vindt u in de Heidelbergse Catechismus, zondag 22, vraag en antwoord 58. Zondag 22, vraag en antwoord 58. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 58, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En het antwoord luidt dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover. Ik geloof een eeuwig leven. En wij letten op van beginsel tot volkomenheid. Ik geloof een eeuwig leven van beginsel tot volkomenheid. Geliefden, we zijn weer gekomen aan het einde van het geloof. De belijdenis van het geloof, de 12 artikelen die wij iedere zondag mogen horen. En omdat het nu juist zo uitkomt dat dit laatste gedeelte aan de orde is op de zondag van het heiligavondmaal, vond ik het toch ook tegelijk een schone stof van overdenking, ook in verband met het heiligavondmaal. Want ook dat heilig avondmaal, dat heeft iets in zich van de eeuwigheid. De Heer Jezus zelf heeft gezegd, totdat, ik zal nu van de vrucht des wijnstoks niet meer drinken, totdat. De Heere zet er dus geen eindstreep onder. Maar de Heer Jezus wijst als het ware door naar de bruiloft des lams. Naar de ronde tafel, waar zijn volk verzadiging van vreugde zal vinden en lieflijkheden eeuwig en altoos. Daarom is er in het avondmaal ook altijd iets van de laatste dingen en van de dingen die zijn zullen tot in alle eeuwigheid. Ook het beginsel van de gemeenschap wordt hier door het heilig avondmaal beoefend en gesterkt. Nu luidt de vraag, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat stond er ook al bij de opstanding van het vlees. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Kom meer voor in de Heidelberger. Meer dan eens wordt het in die vorm gevraagd. Wat troost u? Er wordt ook vaak gezegd, wat gelooft gij daarvan? En wat verstaat gij daardoor? Maar ook, wat troost geeft u de opstanding des vleesers? Die wisseling van woorden is niet zomaar, maar die wisseling van woorden getuigt ook van een zekere benadering, van een zekere achtergrond. Namelijk, tegenover die troost staat zoveel verdrietelijks in dit leven. Want, dat weet u, tegenover de troost staat het verdriet, het gemis, de vergankelijkheid, de kortstondigheid. Alles lijkt hier uit te lopen op die onverbiddelijke dood. Het lijkt of daarmee alles tot een einde komt en dat die mond gesloten wordt voor eeuwig en ook die ogen gebroken zijn voor eeuwig en die oren nimmer meer zullen horen. Dat is zichtbaar. En wij zijn nog aan deze zijde van die grens. En daarom als er geen geloof is, want om troost te scheppen is geloof nodig. Als dat er niet is, wat is dan alles benauwend en bedrukkend? Dan is het precies zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs: indien wij alleen in dit leven op Christus waren hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dan is het een fata morgana. Dan is het een ijdele bespiegeling. Dan houdt alles op met dat ons hart ophoudt te kloppen. Dan is alles voorbij. En nu komt die heel persoonlijke vraag tot ons: wat troost schept gij? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, wij hebben niks te scheppen. Wij hebben toch niks te scheppen, wij vermogen niets, ja. Maar ik zei u, om troost te scheppen is nodig dat allerheiligst geloof. Want die geloofd hebben, die gaan in tot de rust. En zo is het ook de werkzaamheid van de geest des geloofs om die troost te mogen ontvangen, om die troost te mogen scheppen. Het wonderlijke is dat hier het woord scheppen gebruikt wordt. Dat roept de gedachten op aan een overvloedige volheid. Dat roept de gedachten op aan een onuitputtelijke oceaan van leven, van liefde, van troost, die nooit minder wordt. Al scheppen daaruit nog zoveel mensen door het geloof de troost uit, het wordt niet minder. Het is zulk een geopende fontein, een altijd werkzame springbron, die troost, in dat ik geloof een eeuwig leven, is onuitputtelijk. En toch hebben wij die vraag nodig, want wij zijn voorbijgangers, wij lopen eraan voorbij. Wij worden zo ingewikkeld in alle dingen van hier en nu. Wij zijn zulke dwaze schepselen. Maar nu komt telkens weer die Heidelberger ons als het ware bij de hand te vatten en zeggen: kom, luister nog eens. Naar dat oude belijden van Gods kerk. Wat hebt gij daaraan? Wat gelooft gij daarvan? Wat troost het u? En dan zal het ook een troost zijn. Een waarachtige troost. Van dat eeuwige leven. Wat daarin gelooft, zal ook getroost zijn en worden. En er staat er in het antwoord dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat is een bijzondere manier van overdenking. Dat na de maal, dat kun je omzetten in omdat. Omdat ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Je begrijpt, daar wordt iets mee bedoeld. Wat wordt ermee bedoeld? Dat, al weten wij nog zo weinig van de andere kant, van de overzijde, hoe het allemaal zijn zal en wat er allemaal zijn zal, dat er toch een relatie is tussen nu en straks. Dat er een sterke verhouding en verbinding is. Ja, je zou nog verder kunnen gaan en zeggen: als dat nu niet aanwezig is, dan zal het straks ook niet aanwezig zijn. Die nu nooit blij is, die zal ook straks niet blij zijn. Kijk wel, alsof dat hier toch bedoeld wordt. Waarom zegt die man dat nou zo? Och, het is de mens eigen om alles te projecteren op de toekomst. Op wat men noemt het hier namaals. Dat is dan de grote verzoendag. Dat is dan datgene waarin alles goed komt. En nu wil de Heidelberger zeggen, daar moet je maar niet op rekenen. De hemel is niet die plaats en die sfeer waar je als het ware induikelt. En jou hoor, nou ben je blij. Nou word je blij gemaakt. De Heidelberger legt hier sterke nadruk op. Op het nu. Hij ziet als het ware één lijn. Tussen wat nu is en straks komen zal. Hij maakt niet een tegenstelling. Hij maakt wel een verschil. Van beginsel naar volkomenheid. Maar hij maakt geen tegenstelling. Zoals velen doen. Daar behoort de blijdschap. Het huppelen van zielenvreugd. De vreugde in God behoort niet tot deze tijd. Maar dat hoort later. En sommigen zijn daar zo in doorgewinterd, dat als ze iets merken van dat beginsel van de eeuwige vreugde, dan worden ze boos, ontevreden, wantrouwend. Want we zijn maar ellendige zondaren. En in ieder klagen maar vanwege zijn zonde. Zo wil men vaak wel. Ik ga in het zwart door rouw bezweken door om mijn vijands dwinglandij. Maar niet. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen tot de God mijn leven zet. Dat wordt gewoon aan de kant geschoven. Tja, hoe komt dat toch? Dat zovelen, ik zeg niet dat het altijd terecht is geweest, maar dat velen die de kerk verlaten hebben, alleen nog een herinnering hebben aan een sombere, doodse, gedrukte sfeer. Waar geen blijdschap, geen verheuging, maar niks te vinden is. Hoe komt het dat velen denken dat ze het gevonden hebben bij de Pinkstergroepen en bij allerlei andere groepen waar de mensen wat opgewekt zijn en wat vrolijk? Men heeft wel eens gezegd, dat zijn de onbetaalde rekeningen van de kerk. Nou ja, daar gaan we niet over twisten. Er wordt ook vaak ten onrechte wordt er beschuldigd. Maar toch. Je zult me toestemmen. dat er weinig wordt gevraagd. Ben je nog wel eens blij? Ben je nog wel eens verheugd? Ben je nog wel eens vol goede moed? Zing je nog wel eens? Stilletjes of hardop? Wordt weinig gevraagd. Want ja, we zitten toch maar onder de tafel, wordt er dan gezegd. En vaak is het ook zo, geliefde gemeente, overal waar de prediking geënt is op het verbroken verbond der werken, daar is ook geen blijdschap. Men kent daar ook de blijdschap niet. Men moffelt het niet alleen weg, maar men heeft die blijdschap niet, want het is onmogelijk om verblijd te zijn. Waarom? Omdat men toch nog de klemtoon en het gewicht laat vallen op de mens. En daardoor beweegt de prediking zich doorgaans eenzijdig rond rechtvaardigen die maar nauwelijks zalig zal worden. Het oordeel dat begint bij het huis Gods. Enzovoort. Ja, dat is natuurlijk de waarheid, maar die waarheid legt men dan op eigen manier uit. Het oordeel zal zeker beginnen bij het huis Gods. En dan zullen alle huichelaars en alle die stiekem of openbaar gesteund hebben op hun eigen godsdienst en hun werken der wet verwijderd worden. Maar de kinderen niet. Nee. Die zullen van de God Jacobs eeuwig gezegend zijn. Nou is bij een oprecht christen is het altijd zo. Die heeft er moeite mee. Die begint niet te schelden en te razen. Die praat niet over dat zogenaamde halleluja-christendom. Wat heeft hij daar nou voor boodschap aan? Al die uitdrukkingen worden aangewend om onze dorre, levenloze zielen, om die nog een klein beetje te bedekken. We willen er niet aan. Maar waar nou oprechtheid gevonden wordt, daar wordt het voor de Heere bekend en beleden. Dat we leven, menigmaal, alsof het niet waar is dat het lam Gods geslacht is, dat de zonde der wereld wegdraagt. Alsof het niet waar is, gij ontmoet de vrolijke. En die die gerechtigheid doen, die uw gedenken op u weet. Alsof het niet waar is dat de Heere hier de ruimte geschapen heeft. Zij zullen nogthans blijde wezen. Gelijk als men de buit uitdeelt. Daar krijgt nou de oprechte schuld over. Hij geeft de schuld niet aan een ander. Maar hij bekent zijn jaloersheid als een ander nog eens blij mag zijn. En hij zegt tegen de Heere God, och, verblijd mij, Heere, door uw grote daden. Verheug mijn dorren en dode hart, opdat ik van vreugde mogen opspringen in u. Dat ik nog eens van harte mag meezingen, ook als we samen mogen zijn onder uw woord. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Voor de zulke is de heilzon zeker aan het dagen. De zulke bedoel ik ook niet. Maar ik bedoel die benauwende, altijd beklemmende gedachte. Woorden uit het verbroken verbond der werken. Altijd, ja maar. Dat ja maar is van de duivel. Dat ja maar is van ons eigen vlees en bloed. En dat willen nou de opstellers van de Heidelbergen niet. Zij willen ons eigenlijk iets leren. Ze willen ons wijzen die ene lijn. Dat na de maal ik nu. Nu? In tijden van vervolging, in druk, in tegenspoed, in voorspoed, in gezonde dagen en ziekte. Ja, maar een mens kan dat toch niet. Ja, maar dat doet God de Heere. En dat wil God de Heere door zijn woord en geest werken. Onverwacht en ongedacht. Na de maal ik nu. Kijk, dan komt het straks er onlosmakelijk aan vast. Want er is één lijn. En die lijn die loopt niet dood in de dood. Maar die lijn gaat door naar het eeuwig onvergankelijk leven. En dat we dat mogen beseffen, dat is de bedoeling van de Heidelberger. Het beginsel nu. Hoe moet je dat beginsel nu omschrijven? Moet je dat beschrijven als een begin? Nee, dat zou ik liever niet omschrijven als het begin. Want vaak is het met een begin zo, er is geen einde aan. Er komt geen einde aan. Het wordt afgebroken. Maar de bedoeling van beginsel is dit, dat er alles in is, in bloesem. Zoals nu in een bloesem de vrucht besloten ligt. Zo ligt nu in het beginsel der eeuwige vreugde alles in wat straks ervaren en gezien zal worden als de knop of de bloesem, de knop opengaat en de bloesem tot een vrucht wordt. Dat kun je ook merken. Hoe snel als de appelboom in bloesem staat. En je hebt even geen erg in. En dan op een keer dan kom je heen. Het zijn al hele kleine appeltjes of peertjes. In die bloesem was dus het vruchtbeginsel volkomen aanwezig. En nu zegt de Heidelberger dat hij nu het beginsel van die eeuwige vreugde in zijn hart gevoelt. Heden. Kan dat dan? Ja, dat kan. Dat kan op vele wijze. Alleen, misschien denkt u, hoe moet ik aan met dat woordje gevoel? Want ik ben zo vaak gevoelloos, harteloos. En ik heb toch ook meer dan eens gehoord dat de rechtvaardige door het geloof zal leven, niet door zijn gevoel, door zijn stemmingen. Je hebt mensen die daar het avondmaal van af laten hangen. Als ze goed gesteld zijn, dan zullen ze gaan. En als ze niet goed gesteld zijn, dan slaan ze weer eens over. Ze weten het niet, het is meestal onkunde, maar het is droevig. Tegen het woord van God in. Het gevoel van de eeuwige vreugde, dat zou ik toch daarom niet altijd willen omschrijven in de zin van mijn ziel is als een gewaterde hof. Maar ik zou het willen omschrijven in de blijdschap die er is daarin.
dat wij zijn naam mogen beleiden. Zijn dood mogen verkondigen. Dat wij mogen gewaar worden dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Buiten ons, maar ook in ons.
Soms is daar ook het gevoel wat wij onder gevoel verstaan, sterk bij betrokken. Dat kan op allerlei wijzen. Dat kan in een ogenblik alles overtreffen. Omdat het van een eeuwigheidsgehalte is. Omdat dat eeuwige leven nu geschonken wordt. En al zijn we er vaak ver vandaan. Toch kan ook hart en zinnen daarin verheugd worden. Bijvoorbeeld, ik denk aan iemand uit ons midden, die een kind verloren heeft. Getrouwd al, maar toch jong. Een groot verdriet. Een ontzettend verdriet. Vlees van ons, vlees en been van ons gebeente. Je zou zeggen, hoe kom je er doorheen? Op zo'n moment zou je denken, was ik maar gestorven. En dat jij had blijven leven. Maar dan moet je indenken, die moeder, die is bezig met de kamer een beetje te stoffen. En die pakt daar opeens het portret van haar kind. Je zou zeggen, nou die wordt vreselijk verdrietig. Zoals zo vaak gebeurt. Maar dan opeens dat beginsel der eeuwige vreugde. Dat waarachtige geloof waar de troost bij komt. Mijn kind, je bent toch eeuwig gelukkig. En dan heb ik vaak gedacht, ik wou je wel terug hebben. Toch niet, want je hebt het veel beter dan wij alle tezamen. Je bent verlost van een lichaam des doods. En de inhoud, de structuur, zou ik haar zeggen, de intentie van dat wonderlijke, dat is eeuwig. Want het vloeit uit het kennen van de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. Al beseffen wij dat niet altijd. Want dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En hij heeft ons de Vader bekendgemaakt. En hij heeft gezegd, die in mij gelooft, zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Die zal leven, al ware hij ook gestorven. Ja. Die moeder die zegt achteraf wel eens, ja, ik heb er toch nog moeten zijn. Toch nog moeten zijn naar de eeuwige raad van God, al had ik wel met mijn dochter willen ruilen. Maar ik had er toch moeten zijn. Om ook weer te doen wat de Heere geeft op onze levensweg. Dat is een stukje uit de praktijk. Midden in het verdriet van de troost. Je kunt soms denken, nou zal ik nooit meer blij kunnen zijn. Nou zal ik nooit meer de oude zijn. Kom ik niet bovenop. En dat die trouwe God laat scheppen uit de fontein des Heils. Er is meer gebeurd. De troost van het eeuwige leven. In de praktijk. die niet alleen door degene die wij verloren hebben geproefd is, maar ook door degene die achterblijven. Nu. Dat is een teer en diep ervaren. Dat kun je haast niet in woorden uitdrukken. Het is daar niet toe beperkt, want dat beginsel der eeuwige vreugde breekt ook door waar wij het heilige evangelie mogen horen en geloven. Wat kan dan het hart verblijd zijn? Verheugd, vreugde op vreugde hebben in de Heer. Waarom? Omdat het goed is. Omdat God goed is voor zulke slechte mensen. Dat Jezus Christus, de zaligmaker, jou zaligmaker is. Heb je dat nooit gehad? Of misschien nu wel? Dat er iets is, alsof de Heere de last van de schouders afhaalt en het gordijn voor onze ogen aftrekt. En dat hij zo verblijd is en verheugd. En hij weet het zelf niet te omschrijven. Alles verliest zijn grimmigheid. Hij kan zelfs niet benauwd zijn als hij denkt aan de dood en aan ziekten en aan alles wat hem hier te wachten staat. Ja, nu kun je natuurlijk zeggen, wacht maar als het zo na is. Laten we dat nou niet zeggen. Hij zal genade geven als we het nodig hebben ook om te sterven en om alles te verlaten. Zie liever daarop dat het zo groot is dat wij vaak sombere, nietige schepselen die allerlei leven en beren zien en er niet doorheen kijken. Dat we door het allerheiligst geloof ontvangen mogen een goede hoop en een blijdschap. En een hart onder de riem. Zodat je weliswaar mag erkennen als de Heer je overlaat met zijn zegening. Het is alles genade en alles goedheid. Maar gaan we het verlaten, dan is het ook goed. Dan zal hij het ook al zo maken met het kwade dat het ons niet smart. En waar het ons smart, zal het ons niet ten dode smarten. Want mijn ziel zal zich toch niet eeuwig nederbuigen in mij. Ze zal op God hopen en hem nog loven. Wat is dat verblijdend? Dat is nou het verschil van dag en nacht. De droefheid der wereld werkt de dood. Er is niks. Ook al gaat de mens geveinsdelijk naar de kerk. Maar er is niks. Hij is vervreemd van het leven Gods. Hij kent niet die innerlijke blijdschap en verheuging in God zijn zalig maken. Dat is vreselijk. Dat is een ellendige situatie. Dat is een dood zonder uitzicht. Een leven zonder uitzicht. Dat is een eeuwig sterven. Maar nu dit. Beginsel van eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. Jawel, wel beginsel. Het is nog maar in bloesem, in knop. Dat betekent, het is ten dele. Het is een zien door een spiegel in een duistere reden. Het is altijd vergezeld van de tegenstelling, droevig zijnde
toch altijd blijde. Niets hebbende en nochtans alles bezittende. Arm, doch vele rijkmakende. Het is het beginsel. Dat wil zeggen, het is hier op aarde niet volkomen. Waarom niet? Omdat het hier in de harten ervaren wordt van zondaren. In de harten van gebrekvolle schepselen. Die als de Heeren het aan hen overliet, zouden ze het laatste vonkje vreugde uitblussen. Uittrappen met hun eigen daden, met hun eigen denken. En dat beleiden ze ook menigmaal voor de Heeren. Heeren, het zijn mijn ongerechtigheden die een scheiding maken. Tussen u en tussen mijn ziel. Tussen de blijdschap in u. En de sombere droefheid. Maar toch het beginsel. Het is er. Het komt. Hoe ook aangevochten. Hoe ook begeleid. Door veel ellendigheden. Het is er. Dat kan de Heer ook zo schenken door de bediening van zijn heilig sacrament. Tenminste, als we op de akker van Boas uit genade zalig geloven te worden. Als je dat niet gelooft, dan heb je altijd wat. Dan heb je altijd wat te zeuren. Maar als je op die akker van Boas, waar die meerdere Boas rijkelijk geeft en ons vriendelijk toespreekt en dat we alleen uit genade zalig worden, welke vreemdelingen dat we ook zijn, uit welke hoek dat we ook komen, wat kan dat een beginsel der eeuwige vreugde schenken? Kan de Heer ook geven als je thuis bent, als je verhinderd bent, maar het gaat nou even over de middelen die de Heer gebruikt. Dat hij door het heilige evangelie de vreugde verwekt in de harten, de blijdschap en de hoop die niet beschaamt. Maar ook door het heilig avondmaal ons ingezakte, bedompte schepselen weer eens opricht en zegt, kom. Nou is de tijd voor extra, voor bijvoeding. Voor die geestelijke vitamine waar je zo'n gebrek aan hebt. Om nog eens door het zichtbare teken, het eenvoudige teken van brood en wijn, verzegeld te worden door de geest der belofte. Dat hij is die hij heet, zalig maakt. Ja, wat is het groot als hij nou een mens ontmoet die nou werkelijk gelooft dat het allemaal verknoeid en verzondigd is. Waar die hele godsdienstige stellingname weggevallen is. Die weliswaar misschien het nog niet geloven kan als je hem hoort praten, want die zegt, oh, ik ben zo'n allerellendigste schepsel. En dat je nou merkt dat er plaats is voor die boot. Ik ben wel eens zo blij geweest dat ik mocht zeggen. Meestal hoef je niks te zeggen. Echt niet. Het pakt toch niet. Het sluit niet aan. Maar dat je nou op grond van het woord mag zeggen. Jong. Dat is nou het werk van de Heer Jezus. Om jou alles te vergeven. Dat is nou zijn liefste werk. Om jou toe te roepen. Ik delg je zonde uit als een nevel. En ik gedenk ze niet. Jo, jij bent er veel beter aan toe dan een of andere nette fariseer. Of doorgelijk mens. Je bent er veel beter aan toe. Want jij bent een gewoon mens, een mens die je eigenlijk bent. Je hoeft geen stand op te houden.
Joh, luister nou nog eens. Naar die boodschap van het evangelie. Die ons aanspreekt. Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Och, als dat nou eens voor mij zou gelden. Dat geldt voor jou. Dat geldt voor jou. Ja, maar... Kijk, dan is er iets van die innerlijke gemeenschap en overname. En dan zie je soms door de tranen heen de ogen van de mens oplichten. Dat het beginsel toch doorbreekt. En dat er de hoop en het geloof herleven of door God geschonken worden. Wat is dat oneindig groot. Dat ons visitekaartje niet behoeft te zijn, onze eigen lamlendigheid en ongeloof en twijfel. En weet ik wat je allemaal zou kunnen noemen, een zondaar heeft er al zoveel hekel aan dat hij aan zijn eigen, dat hij er het liefst maar niet te veel over praat. Nee, dan denk ik aan een nu zalige oom die vrij heel jong gestorven is, 18 jaar. De mensen geloofden het niet dat hij zo makkelijk erbij lag. Ja, en als vader, opa stond toen de tijd in Rotterdam om dan dat te gaan verdedigen. Zei er ook een ouderling. Ja, maar dominee, dit en dat en zus en zo. Nou, zeg opa, dan ga je zelf maar eens kijken. En dan ging de waardige ouderling. Eikenboom der gerechtigheid. Hij had even gezeten en alleen. Bij het sterfbed. Maar hij had niet zoveel te zeggen. Hij kon er ook niks tegen inbrengen. Want er lag een jongen van 18 jaar die geloofde in die ene naam die onder de hemel gegeven was. En toen hij wegging, toen zegt hij, Daan, zullen we nog een gebedje doen? Nou, zegt hij, voor mij hoeft het niet. Alleen, als je iets goeds van de koning te zeggen hebt, doe het dan maar. Maar die man was ook gauw uitgebid. Kijk, daar voel je dat aan. Die genade, die ontfermingen. Komt een mens met heel zijn systeem en alles wat hij erop nahoudt en zegt, ja, maar dit, komt hij helemaal niet voor een aanmerking. Dat is nou het beginsel ook van de eeuwige vreugde. Het gaat niet met ieder kind van God zo hoor. Nee, dat niet. Maar wel zullen ze allemaal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Beginsel van de eeuwige vreugde. De lijn van de dood breekt af en de lijn van het leven gaat door. Je moet iets indenken. Ja, als ik dingen uit de praktijk van het leven, dat moet u me niet kwalijk nemen. Want ik zeg dat ook tot een levende troost. Vanmorgen heb ik er nog aan zitten denken. Aan die zuster die onlangs uit ons midden is weggenomen. Die heeft hier aan zijn tafel gezeten. Ze heeft niet altijd even makkelijk gezeten. Soms was het er ontzettend benauwd. In de kerk ook. Maar ze heeft er ook gezeten dat het beginsel van de eeuwige vreugde de overhand had. Ook in de kerk. Nog niet zo heel lang geleden op het kerkplein, toen was ze zo blij. En ik niet. Ja, ik was er ook blij mee. Maar ik dacht, meid, als het nou altijd maar zo blijft, maar ik zag al tegen de morgen op. Maar toen was ze zo blij dat ze dacht, dat is voor altijd van de baan, dit en dat. En het was oprecht. En ze stond net te praten, zou je zeggen, of dat alles goed voorbij was. Het was ook goed. Zo heeft ze ook aan de tafel des Heren gezeten. U al mijn liefdewaardig schatten, wijl gij mijn rechterhand was. Zo hebben we ook, niet altijd hoor, je mag gerust weten, ik ben menigmaal in Zeist geweest dat ik geen stukje gelezen heb of wat ook. Dat we maar wat hebben zitten praten. Maar er zijn ook ogenblikken geweest dat het anders was, zo ik niet had geloofd dat ik het goede zou zien, het goede des Heren in het land der levenden, ik ware vergaan. Dat is nou een beginsel van het eeuwige leven. Dat breekt niet af. Dat loopt nou door naar de eeuwigheid. De dood breekt af. De zonden breken af. Maar dat breekt nooit af. Het is een pijnlijk geval. Voor velen. Die daar misschien ook wel moeite mee hebben. Dat neem ik ook niet kwalijk als je niet tenminste geteeld bent in het dierbaar evangelie. Als je daarin geteeld bent, roep ik uw geweten tot een getuige. Dat beginsel der eeuwige vreugde loopt door. Dan is het zo waarachtig wat we gezongen hebben, ook in die zin, wie nederstort. Wordt door hem opgericht. Door de dood heen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Soms neemt het verdriet de overhand. Dat weet ik wel. Bij ouders, man, broers, zussen. Kan ik me goed indenken. Kun je zelf ook zo hebben dat je opeens ermee geconfronteerd wordt. Ach. Maar dan daar dwars doorheen. Te denken. Ja, op dat plekje heb jij gezeten. Jij die ziek was van geest. En die toch je eigen vast wou klemmen aan de bank om maar te blijven zitten. Die hoopte dat je vandaag of morgen dood zou blijven. Dat je hart het zou begeven om bewaard te worden. Daar heb je ook geproefd van dat woord des levens. Dat brood dat uit de hemel is neergedaald. Nou, wij zijn wel leugenaars, maar de Heere is geen leugenaar. De Heere is onveranderlijk, eeuwig dezelfde. Die hij lief heeft gehad, die heeft hij lief gehad tot het einde toe. Nu het beginsel der eeuwige vreugde. Nu hier bij ogenblikken, want het was bij beginsel gezongen. Zijn naam moet eeuwig Heer ontvangen. Straks zal het volkomen worden. Het zal uitlopen op de volle vrucht. Na dit leven volkomen zaligheid. Wie durft er dan boven te staan? Wie durft? Het gaat niet om het herkennen van wat goed is of niet goed. Het gaat om de genade van onze Heer Jezus Christus, die onberouwelijk is. Na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Dat zal wat zijn. Want al is dan het beginsel hier aanwezig, het werd begeleid. Door allerlei dingen die ons het leven benamen. Allerlei dingen. En denk dan vooral aan de zonde. Het ongeloof. Onze eigen boze lusten.
ons vlees en bloed, dat zich niet onderwerpt aan de wet van God. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Een tegenstelling is er niet. Tussen nu en straks. Want die vreugde wordt vol. Maar het zal wel een overgang zijn. Zo groot, zo onbeschrijfelijk groot, die overgang. Volkomen zaligheid. Waar geen zonde meer zijn zal. Geen goddeloze gedachte meer. Geen verkeerde gedachte tegen één van de geboden Gods. Zij zullen daar volkomen verzadigd zijn met zijn beeld. Verzadiging van vreugde ontvangen. Hem alleen kennen en beminnen. Ja. Wat er in die onogelijke pop school. Was het beginsel. Maar straks. Als die prachtige vlinder de vleugels uitslaat. Dan zeg je. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Kwam dat daar nou uit? Zo zal het zijn. Zult gij door het goddelijk oog beloond. Weer met uw schoonheid pralen. Geen gebrek. Geen rimpel, geen zonde. Ze zullen het bezitten in erfelijke bezitting. Het is een erfenis in de hemel bewaard. Dat wil zeggen, wij zien hier bij ogenblikken rijkhalsend uit. Ach, Heere, geef thans uw zegeningen. Ach, Heere, geef heil op deze dag. Maar dan wordt het hen alles voor eeuwig in bezit gegeven. Ze zullen lopen en niet moeten wandelen en niet mat worden. Het is een zaligheid, een heerlijkheid die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen is. Paulus gebruikt deze tekst in de Korinthebrief en zegt erbij, doch God heeft het ons geopenbaard. En daar bedoelt hij het heilige evangelie mee, dat verborgen was en in deze laatste tijden geopenbaard. En de catechismus past er toe op de eeuwigheid. Dat is niet verkeerd, dat is goed. Want het is waar, al mag er hier een stukje van die vreugde zijn, het beginsel van die vreugde. Wat God bereid heeft, dien die op hem wachten, dat is in geen mensenhart opgeklommen. Dat zal een feest zijn, zo ontzettend groot. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan. Al zijn fonteinen zullen zich verspreiden over dat volk. En het lam zal ze wijden aan fonteinen van levend water. Geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Geen rouw, geen gekrijt, geen ongehoorzaamheid meer. Alle geboden Gods staan eeuwig op hun plaats vervuld. En wij zullen niet tegen één van zijn geboden de minste gedachte ooit meer hebben. We zullen niet meer terug kunnen denken. Want als we terug konden denken, dan zou de vreugde vergald worden door de herinnering. Welke herinnering? Dat we zo kaal en zo armetierig van God hebben gedacht. Dat we hem zo hebben gewantrouwd. En dat we zo volwaardig gehecht hebben aan ons eigen inzicht. In plaats van aan het eeuwig blijvende woord. Maar er zal geen herinnering meer aan zijn. Want de voorgaande dingen zijn voorbij gegaan. En in dat licht gezien geen tegenstelling, maar wel wat een overgang. Wat een overgang. Om God daarin eeuwig te prijzen. Weer in al zijn werken, zijn wijsheid en goedheid te aanschouwen. Hij heeft het gevrocht om zijn zelfswil. Wat een overgang. Met het oog daarop mag je hier dan de doden loslaten. God geven het ons. Loslaten. En zeggen ja. Man, jongen. Of vrouw, meisje. Het was een groot verdriet. Maar
waar ik hier een beginseltje van heb, bij ogenblikken. Dat is eeuwig jouw deel. Ik ben zo menselijk dan heb ik vaak gedacht, had je nou nog maar een poosje geleefd? Hadden we, dan zouden we dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. Als je nou nog maar een poosje op aarde gezegend zou zijn geweest, op aarde, dat je daar zin had. En dat je rust wat gehad en dat je dwaas. Zo denk ik dan. Alsof er geen eeuwige vreugde is. Maar die is er wel. En als we dat nou mogen bedenken, dan zeg je, ach, waar wij nog een beginseltje van hebben, dat is voor die verloste vol geworden, volmaakt. God eeuwig prijs. Dat zal wat zijn, mensen. Dat daar de blijde zangers staan, en dat ze daar halleluja roepen. En als je dan die mensen hier op aarde zag aan het eindje. En zo gaat het nou met ons ook als het beleven mogen. Uitgeteerd en uitgemergeld en grauw en blauw en noem maar op. Hè. En ik denk dan ook aan mijn geliefde schoonvader. Het was maar goed dat de man tenslotte begraven werd. Want het moest dicht. Dicht. Het is voorbij. Dat is het zichtbaar. Maar dan dat andere, dat ze nu zingen en springen en verblijd zijn en God eren. Ze zijn heel de godsdienst vergeten, alles vergeten, de vreemdelingschap vergeten en voor eeuwig in het vaderland. Ik hoop dat dat ook iets mag zijn van de vrucht van het heilige avondmaal. Het beginsel van de eeuwige vreugde om daar in God eeuwig te loven en te prijzen in alle volkomenheid. Amen.